Welkom bij deze 8e aflevering van de Boekenpodcast van Doei. Dit is een podcast waarin we kijken welke onontdekte parels van boeken en schrijvers we kunnen vinden door bestsellerlijsten en andere toplijsten door de algoritme van het boekenvak van Doei heen te halen. Ik ben Kevin van Kalkeren, medeoprichter van Doei, vaste host van de podcast. Deze keer ook niet alleen. Ik heb, traditiegetrouw, Koen van der Zanden.
Hallo.
En als gast voor de tweede keer, Sander Rekveld.
Hoi.
Hoi. Sander, je was eerder bij ons om te praten over literatuur. En dat gaan we vandaag ook weer een beetje doen. Want je hebt een toplijst meegenomen, digitaal soort van. Wil je die even kort toelichten?
Ik had een lijst gevonden op internet van de 10 meest gelezen, populairst boeken eigenlijk van de middelbare school, die daar werden gelezen.
Voor de leeslijst.
Ja, eigenlijk voor de leeslijst, ja. Sorry. Ja, dus de 10 populairste boeken van de toegestaande leeslijst. Dus die het meest werden gelezen door leerlingen.
Juist,
die lijst hebben we gebruikt.
Juist, hartstikke goed. Dus daar gaan we het zo over hebben. En ook kijken wat voor tips komen er dan uit. Stel dat je je klaslokaal een beetje wil diversifieren qua boekersmaak.
Opfleuren. Ja.
Opfleuren, hartstikke goed. De vorige keer hebben wij ook het boekenclubboek Mexican Gothic afgesloten, Koen en ik. Dus we zijn begonnen aan een nieuw boek van onze gemeenschappelijke smaak. Dat is De Komst van Joachim Stiller van Hubert Lampo. Of misschien Hubert Lampo, ik weet eigenlijk niet, het is een Vlaming.
Ja, ik denk Hubert, inderdaad.
Als je dat weet, lees daar, mail ons naar info@doei.nl. En doe het dan fonetisch. Anders staat het best hetzelfde. Daar gaan we het over hebben zo meteen in het midden. Dan de boekentips die volgden uit die top 10 die Sander meegenomen heeft. Dus wat voor tips komen er dan uit aan de hand van Doei's algoritme. En als eerste doen we ook iedere keer om onze smaak een beetje te leren kennen. Een vraag over boeken en boeksmaak. Deze keer, welk boek wekte je interesse in lezen? Laten we bij Sanne beginnen, want jij bent te gast.
Nou, dat is eigenlijk een walgelijk antwoord, vind ik. Maar dat zijn die Hoe overleef ik boeken.
Zeker.
Al die, wie is daar de schrijver van?
Dus van Sien Omen, denk ik.
Van Sien Omen, ja. Dat waren er 15. In mijn gedachten waren dat er heel veel. Hoe overleef ik mijn ouders? Hoe overleef ik school? Hoe overleef ik mijn vrienden? Hoe overleef ik... Ja, dat toen wel dat ik dacht, ik kan ook iets van mezelf waar ik mee worstel of wat ik natuurlijk meemaak, vind ik terug in boeken. Daarvoor was het eigenlijk kinderboeken, dan had ik dat wat minder. Maar puberteit en ook met al die boeken van Carrie Slee, Afblijven, daar moet ik dan meteen aan denken. Dat waren allemaal die boeken met middelbare schooldrama's.
Ja, maar die,
die ook maar speelden toch? Toen. Dus dat was het eerste wat in me opkwam, ja, een beetje die boeken.
Oké.
Ja.
Maar vanaf welke leeftijd lees je al ongeveer?
Ja, ik heb dus in gedachten, of ik heb het idee dat ik heel veel las altijd al. En toen zei ik dat een paar weken geleden tegen mijn ouders. En die zeiden, dat hebben wij absoluut niet zo beleefd.
Het duurde eventjes.
Zij dachten altijd, waarom lezen zij zo weinig, mijn broertje en ik? Naar mijn idee las ik altijd wel, maar het bleef altijd wel heel erg bij vakanties. Dus in de vakantie nam je dan zo'n stapel met in mijn, 6 boeken of zo mee. En dan ging je heel veel lezen. Maar door de weeks niet. Nou, terugkomt op jouw vraag. Wanneer begon ik met lezen? Ik denk dat ik rondom mijn 10e of zo echt meer ging lezen. Iets meer. Op de middelbare school werd dat weer wat minder. En ja, toen ben ik Nederlands gaan studeren. En toen werd het natuurlijk heel veel meer weer. Dus zo'n beetje.
Okay, okay.
En als echt klein kindje las ik ook wel veel, maar daar heb ik niet, of kreeg ik veel voorgelezen en veel met verhalen, maar niet...
Dat is niet dat je zegt van ik las niet echt een boekenserie, zeg maar.
Nee, ik was ook niet zo'n kind die dus al alle Harry Potters heeft versleten en zo. Soms vind ik dat wel jammer, ik heb dat nooit, nooit zo heel erg gehad, pas veel later.
Oké.
Okay. Ja, en jij Koen?
Oké, voor mij was het dus eigenlijk andersom dan bij jou. Mijn moeder die houdt ontzettend veel van lezen, houdt de hele leven lang al. We hebben dat echt een beetje met de paplepel ingegoten gekregen. Bij mijn broer sloeg dat niet zo aan. Die is niet zo'n lezer. Ik bedoel, hij leest af en toe nog wel boeken natuurlijk, maar niet dat hij echt elke maand de boeken verslijt, zeg maar. Dat heb ik wel iets meer overgenomen, maar dat is begonnen dus bij een kinderboekenserie. Dat heet Pinkeltje. En dat waren dus een soort van, sprookjesachtige boeken. Gaat over een heel klein mannetje eigenlijk. En het idee is heel leuk, want hij is vrienden met de schrijver. De zaakjes gezien. Dus hij komt af en toe bij de schrijver langs en dan vertelt hij zijn verhaaltjes aan de schrijver. En de schrijver die schrijft dat op. En maakte er ook prachtige tekeningen bij. En dat ging dus over wat hij in zijn kleine wereld had meegemaakt. En dat ging er dus eigenlijk over het idee dat hij bijvoorbeeld als hij door het gas liep, ja, daar gebeuren dan hele andere dingen waar wij ons overdag nooit bewust van zijn. En daardoor kwam er een soort van fantasy opbouw daarin. Hè. Dus niet, ja, vooral sprookjesachtig dus. Hè. Dus hele interessante personages ook. Ik vond niet alles even leuk, maar ik heb wel echt die boeken heb ik echt versleten. En daar begon bij mij ook wel de liefde van het lezen en vooral van de series lezen.
En ook de liefde voor fantasy, denk ik.
Ook, inderdaad. Is daar ook zeker begonnen.
Ja,
waren echt fantastische boeken als kind. Gewoon. Dat waren, het waren ook echt geen dunne boeken, absoluut niet. Maar als, ik denk dat als kind staat je dat minder tegen dan wanneer je ouder wordt. Hoe ouder dat je wordt, hoe meer dat je merkt van ik heb niet zo heel veel tijd misschien altijd om te lezen. Ja. Of van ik moet dan een beetje meer slim indikken. Maar als ik dan iedere keer thuis kwam na school, was het eerste wat ik doe, pakte ik dat boek op.
Oh, echt?
Om, ja, begon gelijk te lezen. Okay. Ja, dus, maar dat was ook echt gewoon omdat het heel intrigerend was geschreven. Als kind sprak het je heel erg aan natuurlijk. Omdat het was een beetje een baldadig mannetje, die Pinkeltje, weet je wel. Die deed al de dingen die hij eigenlijk niet zo goed mocht. Maar hij was ook wel lief, weet je wel. Dus het was een beetje, kon je heel makkelijk sympathie mee krijgen, zeg maar. Dus dat was voor mij als klein kind, daar is echt mijn liefde voor lezen begonnen bij die boekenserie.
Oké. Okay.
Ja. En ben jij ook, Kevin?
Ja.
Ik denk mijn favoriete boek, wel lang wel, was Piratenbloed van Anjoko Smits. Piraten was super tof natuurlijk. En het was een jongen die was voor mij 15, die dan van verkoopvaardijschip terecht kwam bij piraten en zo van kolonie. En dat het ook een aparte wereld was. Dus het gaf een soort van, oh wacht even, maar dat is veel meer. Het is niet alleen maar het plaatje van een piraat die een schip entert, maar ook nog een soort van samenleving erachter. Dus daarmee veel. En ook dus je dus 15 jaar erin kan verplaatsen. Het was al basisschoolleeftijd, maar dan denk je best, oh wacht even, maar het is een hele andere wereld die, waar je dan eens mee kan of zo. Anders dan, ik vond de Chameleon, dat ik ook gelezen heb heel veel, maar dat is toch dichter bij huis. En ik ben daarna ook volgens mij al boeken gaan lezen die mijn ouders hadden liggen, dus ofwel thrillers van mijn stiefvader, denk ik, oh, maar dit snap ik ook gewoon. Er zijn grote mensen, maar ik snap ze, dus dan kun je daarin mee. Ja. Of ik heb voor mij ergens op vakantie bij zo'n, ja, zo'n boekvoordeelachtige winkel voor €5, De Drie Musketeers van Alexander Dumas. Dat ken je dan wel, weet je wel, van films of van cartoons of zo. Maar dat je dat opeens kan kopen en ook snapt en leest.
Ja.
En dat blijkbaar dan officieel een boek is, wat nog ouder is. Dus daarmee een echt boek voor grote mensen. En als je het dan snapt, is het toch heel fijn. Oh, maar ik zal dit gewoon een plekje geven. Misschien niet zo goed als je dat nu kan, maar wel toch. Dus daar denk ik.
Ja. Ik kom ook wel een beetje in leven, inderdaad. Die liefde voor praterij en voor merk inderdaad. Komt jou vaak wel terug, die thema's inderdaad, qua dat je dat heel tof vindt in ieder geval. Ik denk ook dat de spellen die je hebt gespeeld.
En, ja.
Weet je, dus dat herken ik wel inderdaad. Ja,
ook dat wat je zegt, dat er dan een boekenkast staat met alleen maar volwassen boeken. En dat je daar toch als kind dan ineens zo'n boek in je hand hebt. En dat gaat lezen en dan ineens denkt, dit lukt.
Ja precies.
Dit kan ik gewoon lezen, terwijl... Dat was dan heel vaak helemaal geen boek voor jouw leeftijd. En ook helemaal niet waar je per se heel erg aan toe was misschien. Maar je begreep het allemaal en dat lukte dan.
Ja. Ja,
dat heb ik ook wel eens gehad, ja. Dat je ineens zo'n boek leest dat je denkt, huh?
Weet je welk boek dat dan was? Heb je geen voordeel?
Ja, volgens mij was dat heel grappig. Een beetje meer dat de lectuur van mijn moeder. Dus dan Isa Hoes had een keer een boek over haar man.
Of die Kamerling.
Toen ik je zag, heet het volgens mij. Die heb ik al op best wel jonge leeftijd gelezen. En boeken van Saskia Noord, allemaal dat soort boeken die dan mee waren op vakantie. Of columns uit de Libelle, die dan gewoon bij het zwembad gelezen werden. Ja. Dat soort dingen, ja.
Ja, dat is wel goed, dus dat je dan op een laagdrempelige manier... Want ik weet ook dat ik in de bibliotheek rondgelopen heb, dat je dan... Dan zag die ouders aan naar de volwassenenafdeling, wat die daar waren. Mensen denken, ja, ik moet beginnen. Plus anders lijkt hij ook andere symbooltjes achter de... Weet je, die hoe noem je dat? Op
de zijkant.
Dat is een beter woord voor dan dat ik die bedenk. Een
bijvoorbeeld
pictogram, zeg maar.
Ja, symbolen.
Dat je denkt, ja, ik moet beginnen. Het was allemaal te moeilijk voor mij. En wat, maar ook dat je niet kan voorstellen wat er dan in een volwassen boek zit, wat niet in een kinderboek zit. Dus het is heel fijn als je dan toch afdrempelt daar een beetje mee in kan.
Waar ik wel benieuwd naar ben, lezen jullie nog wel eens jeugdboeken nu?
Ik heb gisteren toevallig, omdat mijn vrouw er heel enthousiast over was, Isaac de Geweldige gelezen. Mm-hmm. Maar dat is een heel AV4 boek of zo, waar ze super enthousiast over was van vroeger uit. Over een man die van piano timber wordt. Want de piano was vals, maar is echt een gemeen monster geworden in plaats van Nou, grappig. Als je oud bent, denk je dat ze woordgrapjes. Leuk.
Ja, ja.
Dit jaar was ook Beethoven geworden. Dat was een Beethoven. Vond ik leuk. Maar verder, jeugdboeken echt. Harry Potter wel herlezen.
Mm-hmm.
Ja, weet ik eigenlijk niet. Jij wel?
Nou, nu voor het eerst sinds ik denk 10 jaar dat ik weer een boek lees van 13 jaar en ouder of zo. Of 13 tot en met 15 jaar.
Het is een beetje een young adult
categorie. Ja, eigenlijk nog daarvoor. Ja. Maar young adult is meer adolescenten. Dus
tieners. Ja. Ja,
adolescenten tussen 16, 18 of zo. 15, 18. Voor de met de eerste klas samen.
Oh, ja.
Lezen Fake Trip van Margie Rootrow. Vertaald boek, volgens mij. Nee, is trouwens geen vertaald boek. Zo'n Nederlands boek. Dan merk ik ineens, hier ben ik zo niet meer aan gewend. Dat het allemaal gaat om de spanning. Ah. Continu gaat het om de spanning. Dus dat gaat helemaal ten koste van het verhaal.
En
continu cliffhangers. De hele tijd cliffhangers. Om een leraar of een kind te laten lezen.
Ja.
Dus dat is echt, zou je moeten doen om te zien wat we toen de tijd misschien soms lazen.
Ja.
Ja. Dat je er niet meer terug wil en kan misschien naar dat soort boeken.
Maar dat is wel een goeie. Ik heb dat boek al gestaan net doen. Ik ga eens kijken hoe het dan nu met mijn eigen beleving is.
Ja, met de beleving van nu kijk je heel anders naar zo'n boek.
Ja, dat is wel een goeie.
Ik hoor dus wel eens dat docenten Nederlands wel jeugdboeken lezen, omdat ze denken, nou dan blijf ik bij en dan blijf ik ook bij wat leerlingen lezen.
Ja, weet ik wat er bij leerlingen speelt en ook wat zij lezen voordat wij ze literatuur moeten gaan aanleren misschien. Of,
ja,
is ook wel een goeie.
Ja, dus eigenlijk is het misschien wel goed, maar
ik zit hier thuis wel in de nijntje fase nog. Dus
oh ja.
Dus, ja, maar je hebt natuurlijk een ontzettend jong kind thuis.
Nee, mijn eigen interesse.
Nou, kan. Ik
ben een hele leuke podcast, maar ik vind Nijntje gewoon altijd gewoon lekker.
Lekker!
Gewoon even lekker over dat konijn leven.
Stop over Nijntje. Ja. Exit.
Ja, hoe kom je hier nou weer door?
Ja, nee.
Met een knip, denk ik.
Ja, dus knippen. Nou ja, ik denk wel anders is wat jij net zegt als je young adult te pakken hebt. Mm-hmm. Want young adult heeft wel al. Dat is echt een heel interessant genre. Want dat heeft dus echt al heel veel thema's waarvan je denkt. Ja. Het is best wel flink dat jullie dat al bespreken.
Ja,
en
precies.
Eigenlijk ook wel goed.
Ja.
Maatschappelijk en ingewikkeld. Ingewikkelde relaties.
Ja, maar Colleen Hoover is al een en al kombrek wel. Ja. Dat je nog gezien. Mega populair. Maar
dat is mega populair nu ook. Hè?
Ja.
Ja.
Dat is echt zo'n boek. Talk-achtig. Het komt ook allemaal van die social media kanalen. En
ja.
Dat het huilen maakt.
Wat ik het lastig vind om te bedenken, wat maakt het dan dat het dus. Ik heb soms het gevoel, werkt het label young adult gewoon goed, omdat mensen het dan dus laagdrempelig denken, kan ik wel lezen.
Ja.
Het is ook
gewoon. Qua thematiek is het. Ja.
Ja.
Niet altijd misschien, maar thematiek is het al zwaar genoeg voor.
Ja, ik denk dat het dus wel gewoon een uitweg biedt voor die leeftijdsklasse. Want je had hiervoor jeugdliteratuur en volwassen.
Ja,
en jeugd was waar ze zich echt niet meer in konden vinden.
Ja.
En volwassen ook vaak nog niet.
Ja.
En daarvoor biedt het wel, denk ik, een oplossing.
Ja.
Voor de leerlingen in HAVO 3, 4, die literatuur echt wel een flinke stap vinden, maar die wel hun belevingswereld willen verbreden door te lezen over verschillende genders of over interculturele relaties of van allerlei
relaties überhaupt, denk ik.
Relaties überhaupt, maar ook ingewikkelde.
Ja, dat is op een laagdrempelige manier soms maatschappelijk ingewikkelde thema's bespreken. En ik denk zelf ook, het zit ook in de term young adult. Hè, dat je wel voelt van, oké, aan de ene kant het is laagdrempelig, want het is jong. Maar aan de andere kant, als ik dit lees, het is ook wel een stuk al een volwassen boek, zeg maar. Het gaat wel naar het volwassen lezen toe. Dus het is inderdaad ook wel een soort van catchy genre om te zeggen van, ik lees young adult misschien wel.
Nou ja, misschien als brugje dan naar het hoofdthema van vandaag. Want je bent toch altijd een beetje onze ervaringsdeskundige.
Zeker.
Getuige-expert. Als het gaat over literatuur. En, maar ook dan voor de jeugd, hoe wijs je dat? Jij geeft les aan de middelbare school.
Mm-hmm.
De thema vandaag is dus die top 10. Kun je daar wat meer over vertellen en waarom het interessant om het überhaupt daarover te vertellen, over te hebben?
Wat achtergrondinformatie daarover. Er ontstond pas een publicatie bij Stichting Lezen. En Jeroen Dera heeft onderzoek gedaan naar de inhoud en die waardering van die literatuurlijsten bij Nederlands. Mm-hmm. En hij vroeg leerlingen toen naar boeken die zij voor hun literatuurlijst lazen. En dit waren dus die 10 populairste boeken die daar uitkwamen. Dat waren van Tim Krabbe Het Gouden Ei. Mm-hmm. Van Harry Mulisch De Aanslag. Karel en de Elegast. Van Herman Koch Het Diner. Van Bernlef Hersenschimmen. Van W.F. Hermans De Donkere Kamer van Damocles. Van de Vos Reinaarden. Van Multatuli Max Havelaar. Jan Wolkers Turks Fruit. En Anne-Jet van der Zijl Sonny Boy. En wat hem meteen opviel is dat het grootste deel van die boeken in ieder geval in zijn tijd ook al op de literatuurlijst stonden.
En dan spreken we over welke tijd?
Eind jaren 80.
Oké, okay, ja.
En hij vroeg zich vooral af in dat onderzoek of jongeren deze boeken nog steeds leuk vinden. Of dat dit door leerkrachten wordt gepromoot. Wat de reden is dat die boeken ongewijzigd zijn gebleven.
Ja.
En wat volgens mij überhaupt wel bleek, is dat het grappige is dat dit de 10 populairste boeken zijn die zij lezen, maar die niet het meest gewaardeerd zijn van de literatuurlijst. Dus dat is wel even belangrijk om te zeggen. Dus dit zijn eigenlijk gewoon de 10 meest gelezen boeken van de literatuurlijst. Populair klinkt alsof ze ook het meest leuk worden gevonden. Dat is niet het geval, las ik net.
Mm-hmm.
Het zijn de boeken die dus het meest worden gelezen, maar niet per se het meest worden gewaardeerd als je de hele lijst bekijkt.
En kan het dan zijn omdat je... misschien is het wel een rondje langs de tafel. Hoe scoor je op de 10 zelf?
Veel gelezen tijdens de opleiding. Ja. Dus zeker natuurlijk Van de Vos Reinaarden en Karel de Edegast. Heb ik volgens mij niet gehad op de HAVO. Ik heb HAVO gedaan. Zou wel moeten volgens mij. Maar ik kan me niets herinneren van historisch letterkunde op de HAVO. Dus ik heb dat van de opleiding. Hetzelfde als W.F. Hermans, Donkere Kamer van Damocles en Het Diner. Ja, bijna allemaal op de opleiding. Wat ik nooit heb gelezen is Sonny Boy. Dat zou ik echt wel eens willen lezen. Want het gaat er dus ook over in mijn mondelingen. Dus ik weet er wel wat over. En ik heb daar natuurlijk
Jij even door de mand hier nu.
Ja, ik val echt door de mand. Ja. Ik heb ook aangeleerd gekregen op de opleiding dat je nooit mag zeggen dat je een boek niet hebt gelezen.
Ja.
Maar, dus daar gaat het wel eens over. Maar ja, en Turks Fruit is natuurlijk ook wel bijzonder, vind ik, dat ertussen staat.
Ja.
Wat vind je bijzonder aan dat ertussen staat?
Nou, dat het een
expliciet boek is.
Expliciet boek is en dat ik hem nooit tegenkom dat leerlingen dat gaan lezen.
Ah.
Nooit. Staat er nooit op.
Plus vind ik het thema van Turks Fruit ook best wel specifiek voor die tijd. De meeste literatuur die je leest best wel tijdloos. Weet je, dat is een van de onderdelen dat het ook literatuur is, zeg maar, dat het verhaal altijd toepasselijk is. En dat is bij Turks Fruit ook. Maar tegelijkertijd zegt het ook iets heel erg over die tijd waar Jan Wolks toen leefde. Volgens mij jaren 70 geschreven, of 60 ergens.
Dat het moeilijker was, bedoel je, om open te zijn over seksualiteit? Of juist...
Onder andere, dat toen heel erg ten sprake kwam, zeg maar. En ik denk ook, er is iets aan dat boek wat heel erg in die tijdsgeest past, zeg maar. Dus dat is inderdaad wel bijzonder dat hij er nog steeds tussen staat.
Ik denk dat het veel te maken heeft met dat het een dun boekje is.
Denk ik ook, ja. Ja, dat is bij de meeste boeken deed.
Ik heb sowieso afgeroepen deze, ja. Maar misschien even voordat we toe gaan. Jij komt dus op een, als we snel even meetellen, Goswald dan toch? Dus Anne-Jet van der Zijl zei je niet, Vos Reinaarden niet.
Nee, alleen Anne-Jet van der Zijl.
Oh, het is 9 van 10.
9 van 10, ja.
Goed zo, ja, docent hier, is het goed dat jij de hoogscore hebt, denk ik dan. Koen?
Ja. Mag ik heel even de lijst zien?
Ja.
Even kijken, Het Gouden Ei heb ik gelezen. Alleen die heb ik niet op de middelbare school gelezen of wat noem. Die heb ik daarna pas gelezen. De Aanslag, nou daar hebben we het al een keer over gehad, dat ik daar niks aan vond. Even kijken, Karel en de Elegast heb ik nooit gelezen.
En Van de Vos Reinaarden?
Die heb ik wel gelezen. Het Vos van de Vos Reinaarden heb ik zeker gelezen. Dat vind ik ook het beste boek wat ertussen staat. Klinkt misschien gek, maar dat is gewoon omdat het een heel donker sprookje is. Nogmaals, dat sluit bij mij fantastisch aan. Ja. Vond ik het hartstikke leuk boek. Even kijken, Multatuli heb ik nooit gelezen. Turks Fruit heb ik dus wel gelezen. Sonny Boy heb ik ook nooit gelezen. En De Donkere Kamer van Damocles ook niet.
Dus wat is jouw score?
Ja. Dan heb ik er even kijken. Ja, want Hersenschim heb ik wel gelezen. Dus dan heb ik er 6 van de 10 boeken.
Ik mag op 6, ja.
Okay, ja, want welke boeken?
Krabbe, Karel en de Edegast. Herman Koch, die neem ik gelezen. W.F. Hermans. Ja. Van de Vos Reinaarden en Multatuli heb ik ook gelezen.
Ja.
als je de lijst überhaupt bekijkt, sluit het dan aan bij de belevingswereld. Jij zei dat zelf ook, Sanne, als je, ik ben gaan lezen hoe overleef ik boeken en daar zag ik voor het eerst iets van mezelf in terug.
Ja.
Als het deze top 10 je gateway is naar een leven vol plezier lezen.
Nee. Ja, als ik mag antwoorden, dit laat niet zien waar leerlingen nu op dit moment, denk ik, behoefte aan hebben en mee bezig zijn. En ik denk dat dit echt veel meer externe factoren zijn. Dat er een paar boeken tussen zitten die dun zijn. Dat er een paar boeken tussen zitten die gaan over de Tweede Wereldoorlog, waar ze bijvoorbeeld ook een geschiedenis over hebben. Karel de Elegast en Van de Vosrenade zijn de bekende boeken binnen historisch letterkunde.
Ja.
Het zijn denk ik een beetje de makkelijke wegen. En de boeken die er gewoon ook al heel erg lang tussen staan. Ik denk als zij echt heel erg zouden onderzoeken wat ze leuk vinden om te lezen, dan zou dit er niet uitkomen, denk ik.
Nee, dat denk ik ook niet, nee. Maar dat is inderdaad, ik denk vooral zelf het te maken heeft met het abstractieniveau ook wat erin zit. Want inderdaad, alles wat je zegt natuurlijk, hè, dat sluit mee aan. Maar ik denk ook, heel veel literatuur die hier tussen staat is ook behoorlijk abstract. En een van de dingen denk ik die je wil, als niet alles op, maar ik moest bijvoorbeeld denken, vorige keer hebben we bijvoorbeeld ook over Joe Speedboat gehad. Ik denk dat is volgens voor mij in ieder geval echt zo'n typisch boek wat wel literatuur is, maar wat niet te abstract is. Dus waar jij jezelf als lezer wel in kan vinden, in de personages, in de gedachten.
Dus coming of age natuurlijk in principe.
Het is een best wel coming of age inderdaad. Ja. En misschien zelfs ook wel een beetje young adult, zit ik te denken. Maar wel ook literatuur. Het gaat wel ook over serieuze vragen. Mm-hmm. Van hoe ontworstel je uit de omgeving waar jij vandaan komt. Dat zijn best wel heftige vragen en ook abstracte dingen. Dus ik denk ook van ja, het zit ook een beetje erin dat misschien sommige van deze boeken gewoon wat te abstract zijn. Of niet voldoende aansluiten bij de belevingswereld van een middelbare scholier.
Ik ben met dat laatste wel eens, maar het eerste, ik weet niet, ik vind deze boeken niet per se al heel abstract. Ik
denk niet dat, allemaal, maar sommige wel.
Nou,
ik
vind ze allemaal denk ik niet abstract.
Ja, Donkere Kamer van Damocles vinden heel veel leerlingen wel.
Leerlingen wel, denk ik hoor.
Het is natuurlijk een heel vreemd boek, maar het is niet Ontdekking van de Hemel, metafysische meuk.
Nee, dat klopt.
Nee, maar
er gebeuren wel gekke dingen, hè? Dus er is meer in het boek dan op de pagina staat, zo gezegd.
Ja.
Maar het is meer een literair verantwoord murder mystery, bij zo'n spreken, dan. Dus omdat ik weet hem als nieuwe postuum voor de kling wil jagen. Maar ja. Dan dat het je voor enorm existentiële vragen stelt. In ieder geval, ik als lezer had dat niet zo doen.
Wat jij zegt, dat er meer staat dan dat er staat eigenlijk, hè? Bij ja. Donkere Kamer van Damocles. Ja. Dat denk ik. Ik denk dat leerlingen dat al verstaan onder abstract.
Oké.
Dus dat veel meer van je gedachtes gevraagd wordt dan alleen de tekst zelf.
Ja.
En dat is soms al best veel gevraagd. Zelf verbindingen leggen, zelf oorzaak-gevolg denken, analytisch. Dat is al wel een redelijk abstract niveau. Daarnaast, daar hadden we het vorige keer over, maar bijvoorbeeld iets als Het Gouden Ei of Het Diner, dat zijn echt geen lastige boeken.
Ja. Nee. Dat zijn precies thrillers verpakt als een niet-dingetje. Ja. Ook daarin, Tim Krabbe en Herman Koch niet proberen daarmee ze af te doen als slechte schrijvers, zeker niet, maar.
Nee, maar ik snap inderdaad wel wat je bedoelt. Want eigenlijk, ik denk ook wij als volwassenen, even tussen haakjes.
Zijn denk volwassenen
ik, toch? Ja, precies. Qua leeftijd sowieso. Maar ik denk wel van, ja, kijk, wij hebben dat ondertussen ook geleerd natuurlijk. Hè? Dus binnen de les die we hebben gehad. Ik bedoel ook de boeken die we hebben gelezen. Dat je op een gegeven moment, als je meerdere van dat soort boeken iedere keer leest. Op een gegeven moment leert herkennen van, oké, de schrijver probeert hier iets meer te zeggen dan dit. Maar veel leerlingen inderdaad, die misschien geen liefde voor lezen hebben opgepakt. Die daaraan moeten beginnen worden eigenlijk gelijk geforceerd om heel echt na te denken over van oké, dit is wat er staat, dus dit is wat er verhaal technisch bedoeld wordt, maar ook dit is wat de schrijver mij probeert te vertellen tussen de lijntjes door en hoe interpreteer ik dat. En dat is voor leerlingen super abstract, denk ik.
Ja.
He, want eigenlijk een leerling, denk ik, heeft zelf liever gewoon vertel mij maar, de schrijver vertel mij maar gewoon wat ik hiervan moet vinden.
En aan de ene kant is het goed dat ze kennis maken met een abstract niveau.
Zeker.
Een beetje een abstractieniveau.
Absoluut.
Maar dat niet ze tot 10 gaan aftikken als in we hebben deze 10 gelezen, want dit is blijkbaar wat literatuur is.
Ja.
Ook omdat het dan, als het je smaak niet is, dan is het niet een leuke kennismaking met moeilijke boeken, dus aanhalingstekens.
Ja.
Zeker niet. Eigenlijk daarop volgend, soms is het ook zo'n onbekend iets wat er überhaupt allemaal uitkomt, hè? Wat betreft literatuur. Soms voel ik bijna van... Je mist gewoon heel veel literatuur ook. Hebben jullie soms ook dat gevoel dat je heel veel literatuur mist wat allemaal uitkomt? En dan hoor je ineens dat er Libris Literatuurprijs of dat dit... Dat je denkt, wow, waar komt dit weer vandaan? Ja, ja. Dus ik denk ook dat het eigenlijk nog gekker is dat dit er nog steeds in staat. Omdat er komt zoveel nu allemaal op en al jaren. Er wordt volgens mij, het is nog nooit zoveel geschreven.
Nee, eigenlijk omdat literatuur een vak is wat niet per se altijd de bestsellers zijn. Dus er is ook zoveel natuurlijk wat onder de top 10 van de Bruna blijft.
Ja.
Die je dus ook helemaal niet op de radar komt.
Ja.
Dus ik ook wel zo dat in de media natuurlijk lastig is. Vroeger had DWD een boekenclub. Nou, dat is er niet meer. Het is natuurlijk allemaal gesteggel over Brommer op Zee en de Eusse boekenclub. Of wat wel of niet leuk is. En dat is natuurlijk, dan heb je toch specifiek over ook media. Natuurlijk onze leeftijd ook niet meer kijkt. Dat is tv. Nee. Lineair. Ja, dat ik heb niet eens een tv-aansluiting meer.
Nee.
Dus het is een heel lastige om daar om literatuur misschien bij te houden, tenzij je de boekenbijlages van de kranten leest. Ook dat is natuurlijk een doelgroep die denk ik kleiner wordt.
Mm-hmm.
Of je moet jezelf in allerlei literaire kringen zitten als normale...
Ja, ik denk inderdaad het meens wat je zegt, dat je moet echt op zoek gaan naar literatuur. Dat is het
meer. Ja, het hoort niet in je omgeving, maar...
Maar inderdaad, dan moet het in je omgeving zitten. Maar als er inderdaad een nieuw boek uitkomt, dan staat er niet op, dit is literatuur of dit is lectuur, weet je. Ja, dus, of soms zetten ze wel iets van een verpakkende titel erin, maar over het algemeen... Weet je, van je moet echt op zoek gaan en dan moeten ook bepaalde prijzen aan vastzitten of dan moet er bepaalde waardering aan vastzitten vanuit Nederland.
Ja, dan wil zo'n Ilja Leonard Vijver, die heeft ook nu zo'n nieuw boek uit. Dat is enorm gehyped en waarvan alle promotiereizen weet ik allemaal. Dus die man is nu wel, die is een sociaal onderdeel van het establishment, maar dat nieuwe boek, dat is duidelijk dat er is.
Ja.
En ook dat het literatuur is en dat die man gelezen dient te gaan worden nu. Maar ja, dat is het gros van de schrijvers. Het niet. Lale Goel had natuurlijk omdat het een ophef was.
Ja.
En die vernieuwend is.
Klopt, ja. Ja, je moet een beetje... Je moet echt onderzoek doen om of het in de gaten houden. Of in mijn geval levende talen en dat soort dingen. Dat je dat allemaal meemaakt en ziet. Maar bijblijven daarmee? Wow, dat is echt wel een uitdaging. Denk ik soms.
Ja, en dan snap ik ook wel het effect van een boektop. Dat gewoon een manier is op in ieder geval leesgenoten elkaar dingen aanraten. Op een laagdrempelige manier. Met ook een stukje... De stempel van ik vond dit leuk, die zei misschien ook wel.
Ja,
dat is wat anders dan wanneer een literaire recensent van 50 plus jou vertelt. Nou, dit is echt vergelijkbaar met Proust, dat moet je lezen. Ja. Wie is dat dan? Ja.
Ja.
Ook daarover is dat ik ook deze lijst twee middeleeuws literaire werken. En verder op één na allemaal mannen.
Oh ja.
Ook ja.
Dat had ik echt nog niet.
Nou is natuurlijk in de geschiedenis van wat geschiedenis is niet gek. Dat het natuurlijk meer mannen waren dan vrouwen. Maar ook dat je denkt, meest gelezen. We hebben dus niet over het best beoordeeld. Of een objectieve lijst van klassiekers of noem het op. Maar dit zijn gewoon de boeken die bij wat meest gelezen worden.
Eigenlijk is het wel echt, nu we het er zo lang over hebben, heel bijzonder dat deze lijst... Dat dit de lijst is van de meest gelezen boeken.
Anders dan dus dat het gewoon misschien makkelijk af te tikken is. Grotendeels dun. En je vinkt er wat dingen mee af. Want je hebt de grote drie gehad. Ja, twee van de drie.
Precies, je weet sowieso dat het goed is voor je gevoel. Ja. Oké, dit zal wel prima zijn.
Door de kamer lees je een dagje uit. Tim KB, nou niet eens. Dat is ook zo uit.
Ik snap wel dat inderdaad Karel en de Elegast en Reinhard de Vos er wel tussen staan. Want dat is natuurlijk ook historische letterkunde. Wat je al zei, dat is ook gewoon een stukje geschiedenis van Nederland. Ja, dus dat snap ik wel, die ertussen staan. Dat je gewoon zegt van, hey, dit is een beetje waar wij als Nederlanders weten waar de Nederlandse literatuur ooit is begonnen. Dat snap ik heel goed. Dat ertussen staan. Je zegt van, hey, dus alle eerste boeken we weten dat ooit is uitgebracht. Hier, weet je, ga dat lezen en dan kijk wat je ervan vindt. Maar inderdaad, de meeste boeken, ja, zoals ik zei, dit is niet meer echt relevant met de tijdsgeest nu. Inderdaad, wat je ook al zegt, van het zijn vooral heel veel mannelijke schrijvers ook die ertussen staan. Het abstractieniveau binnen de boeken, kun je over discussiëren, maar is over het algemeen vrij hoog. Of in ieder geval sluit misschien niet altijd meer bij de tijdsgeest aan.
Dat laatste zo niet, nee, helemaal eens. Ja. Nee, dit zijn niet de boeken die een stapje zijn van hun normale leven en dan iets erbij.
Nee.
Even misschien als afsluitende vraag. Ik weet, toen wij examen deden, dus die mondeling examen literatuur, toen werd er wel getipt, met name door de oudere leerlingen of zo. Hè, die zeiden dan, ja, wat slim is je moet eigenlijk gewoon, in plaats van dat je vraag moet beantwoorden, moet eigenlijk komen, dus van eigen visie op, dat woord ken je dan misschien nog niet, maar eigen visie op die lijst. En dan daar zelf een verhaal over vertellen, want dan krijg je een hoog cijfer. Mm-hmm. En dan staan er zo'n vragen, maar dan neem je zelf controle over wat je wil vertellen en dat soort dingen.
Ja.
natuurlijk op zich sowieso goed, denk ik. Want je hebt een visie over je boeken, dus dat is didactisch prima. Maar ook een manier waarop je als leerling het examen een beetje probeert te hacken, zo gezegd.
Ja,
zegt, hè?
Zeker.
In hoeverre denk je, als je deze lijst ziet, of überhaupt misschien jouw ervaringen, in hoeverre is zo'n lijst een afspiegeling van wat, nou, wat kun je zo'n leerling leuk aanreiken, wat past bij die leerling? En wat heeft die leerling gelezen om het examen te hacken, zo gezegd? Maar los van of ze moeten lezen. Maar de leerling, is dat de leerling die wel wil lezen, hè? De groep die dat leuk vindt?
Ja.
Snap je dat?
Je bedoelt hoe je tips geeft? Bedoel je dat?
Nou, dat ja. En in hoeverre zie je dat terug in die literatuurlijst die ze dan uiteindelijk bij jou inlezen, zo gezegd?
Een beetje komt dat terug. Ik merkte afgelopen jaar dat er wel wat leerlingen waren. Dat waren meisjes en jongens. Dus, en met allerlei verschillende genres door elkaar heen. Maar die wel aangaven, mevrouw, ik vind dit een leuk boek. Kent u boeken of weet u waar ik kan zoeken naar boeken die een soortgelijk thema...
Oh ja. Oké, okay, wat
of,
goed.
En daar waren ze ook wel slim in, want over de mondeling gesproken, als je natuurlijk één thema pakt en dan lees je heel veel verschillende boeken met verschillende invalshoeken in, dan kan je echt een goed punt maken. Ja. En dan kan je echt iets gaan uitleggen hoe jij daar zelf in staat. Wat verschillende overeenkomsten zijn. Waardoor die komen. Hoe dat wereldlijk gezien zit. Kunnen ze van alles bijhalen. Dus sommigen hebben dat gewoon heel slim aangepakt ook wel. Een iemand had heel veel van Galit Boudou. Volgens mij. De Vliegeraar.
Hosseini.
Galit Hosseini. Boudou zei ik. Dat is een ander schrijver. Galit Hosseini, de Vliegeraar. Dat had een meisje, wilde ze het lezen. Dat had ze uiteindelijk niet, maar toen had ze wel Duizend Schitterende Zonnen, volgens mij, daarvan
van hem, ja.
Gelezen. En toen zei ze, die had ik gelezen. Dat vond ze zo mooi. Wilde ze een ander literair boek gebruiken voor de mondeling. Dat zouden we samen gaan zoeken naar een beetje cultureel, op cultureel vlak. Vaak een beetje uit het Midden-Oosten ging zoeken.
Kan je aan dollen of zo?
Ja, beetje die kant op. En toen kwam ze ook nog op een ander boek. Hadjar en Daan over een relatie tussen een Nederlandse docent en een islamitische leerling. Nou, daar komt en dat terug, maar ook een verstoorde
machtsverhouding. Ja, dat is van denken, ja.
Dus nou, daar konden we allemaal op terugpakken. Dus soms zijn ze wel heel slim daarin dat ze ook vragen om tips. Veel jongens in de klas, dat was een natuur- en techniekklas die ik les gaf, die hielden heel erg van een beetje science fiction.
Mm-hmm.
Nou, dat is binnen de literatuur ook wel een uitdaging soms. Mm-hmm. Nu waren er afgelopen jaar, of ik weet niet of dat afgelopen jaar was of het jaar daarvoor, maar wel boeken uitgekomen over een beetje een politiek genre in combinatie met science fiction. Dus alsof Thierry Baudet de wereld zou heersen over de wereld. En wat er dan allemaal zou gebeuren en welke... Dat soort boeken hebben zij ook gelezen. De Engelenmaker had iemand gelezen over dat je een dorp inkomt en dat er allemaal misvormde baby's zijn. En dus dat zit ook wel binnen literatuur, alleen je moet wat meer zoeken. Soms vragen ze wel de tips. En vaak kies je dan voor een bepaald genre, zodat ze inderdaad, wat jij zegt, dat gesprek meteen kunnen beginnen. Ik probeer ze dat ook wel een beetje aan te leren, dat zij het voorbereiden. En ik denk ook wel dat voor volgend jaar dat een goede tip zou zijn om dat ook een verplicht onderdeel te maken van het mondeling. Dat zij het voorbereiden. Want nu staat het zweet vaak op jouw voorhoofd. En ga jij helemaal verdiepen hoe al die boeken en overeenkomstverschillen, thematiek, motieven. Omdat je denkt, ik wil dat weten van die leerling.
Ja.
Terwijl het moet natuurlijk eigenlijk echt omgekeerd. Die leerling moet al heel veel weten. En jij hoeft alleen maar een soort van te pinchen van, hé, maar hoe zie jij dit? Dat je erop in kan spelen. Dus, dus ik herken het wel, ja.
Oké.
Okay. Stof tot nadenken.
Ja. Hey, en de vraag is natuurlijk ook, wat gaan we zo meteen tip krijgen? Maar eerst even, in ieder geval de gemeenschappelijke smaak van Koen en mij.
Mm-hmm.
De komst van Joachim Stiller.
Yes. Ja.
Hubert of Hubert Lampo. Ook niet al te dik boek, dus dat zou prima die top 10 kunnen worden.
Ja.
Hoewel qua taalgebruik,
pittiger, ouderwets vooral.
Ja, ouderwets zullen we nog even, maar het is wat even, doet het archaïs aan. We gaan het ook even 4 keer bespreken, dus deze aflevering en de komende 3 gaan we dus het boek doornemen. Er komen timestamps in de show notes, dus als je denkt ik wil geen spoilers, dan skip even naar het volgende stukje en dan gaan we door met de boekentips. Het boek zelf. Kun je kort schetsen wat dus in ieder geval hetgeen wat over gaat, Koen? Of wat je
ja, dan, zou moeten gaan? De algemeen samen. Want ik heb dus nu dus de eerste 3 hoofdstukken gelezen. Je hebt iets verder gelezen dan ik. Maar in de algemeenheid waar het wel over gaat, of in ieder geval de thema's die een beetje terugkomen. Het gaat dus over een journalist. Schrijft voor een bepaald krantje. En komt erachter dat in het dorpje... Hij is ook schrijver inderdaad. En komt er dan achter dat in zijn dorpje allerlei vreemde dingen gebeuren. Mm-hmm. Ik spreek op een gegeven moment ook met de wethouder, want zo begint het boek, hè, dat hij ziet dat er bepaalde mensen zijn die zijn de straat aan het openmaken en die gooien hem dan dezelfde dag weer dicht. Daar is hij dan boos over. Daar schrijft hij een stukje over van wat is dit voor onzin? Waarom wordt deze straat opengegooid? Ja. En dan komt hij bij de wethouder aan en zegt de wethouder, dit is nooit gebeurd. Het zijn leugens. Terwijl hij zelf zegt, ja, maar ik heb het gezien in mijn eigen ogen. Ja, en ik geloof ook wel, maar er is meer aan de hand. En je merkt dat het boek heel erg er al snel naartoe gaat van hogere dingen die ondertussen aan het spelen zijn. Er gebeuren een soort van onverklaarbare dingen iedere keer. En hoe ga ik dat dan verklaren? Ja. Dat is volgens mij een beetje waar het boek uiteindelijk naartoe gaat.
Ja, en in het begin denk je nog, bij die wethouder bijvoorbeeld, die wordt een soort van bleek en gaat trillen als hij erachter komt dat, dat het dus echt gebeurd is. Dat hij zijn rapporten zeggen van niet, maar komt erachter. En dan lijkt hij een soort van te beseffen, oh, hier is meer aan de hand. En dan denk ik als lezer nog, is het een soort van complottheorie-achtige, hier zitten grotere machinaties achter. Mm-hmm. En later blijkt, omdat bijvoorbeeld dus dan de ik-persoon in dit boek, een brief van die Jochem Stiller, dat is eigenlijk een soort van mysterieus figuur waar we het moeten leren kennen. Ja. Die geeft hem een voorspelling van wat hij dus deed over dat ruzie met het literair krantje en dat artikel over die stratenwerk. Mm. En die brief is dan gedateerd decennia voor die man die wat geboren is. Ja. Waar hij dus kan voorspellen, die heeft nu net ruzie gehad over die straten.
Ja, precies.
Is, zoiets. Dus daarbij heeft het beeld opeens een soort raar bovennatuurlijk randje. Dat je denkt, hoe kun je dat nou geweten hebben?
Ja.
De uitleg zelf is dus, als je dit hoort, dit is totaal geen stof voor een podcast eigenlijk. Terwijl ik best wel geïnteresseerd was in het boek.
Ja,
maar het is heel vaag als je het zo vertelt.
Je merkt inderdaad aan de schrijfstijl, want we benoemden het net ook al, van het een beetje ouderwets, een beetje archaïs, hoe dat hij schrijft. Dus,
En het is uit 1960. Ja. Dat is 9 jaar voor Turks fruit. Ja. Ik heb even gegoogeld net. Dus dat betekent, dit is niet nodig qua archaïs taalgebruik.
Nee,
sprak en schreef met anders dan dit boek. Doet. Dus is ook een keus.
Ja, dat is zeker een bewuste keus die hij maakt. En je merkt ook, ik vind wel dat de zinnen wel lekker kunnen doordenderen.
Ja.
Dus hij heeft echt wel, je proeft echt heel erg dat die Belgische smaak erin. Merk je die ik ook vind bij Dimitri Verhulst, zeg maar. Dat je heel erg voelt van die zinnen die denderen lekker door.
Vindt hij minder vermoeiend, wat is mijn mening?
Dat is zeker dat ook wel mee eens. Want dit is inderdaad wel wat vermoeiender. Want hij kan ook
ik vind Dimitri Verhulst vermoeiender.
Ik vind dit vermoeiender. Maar dit is meer gewoon, hij kan soms ook een halve pagina beschrijven met 1 zin. Weet je wel? Merk je dat hij dan heel erg nadenkt over van welke woorden passen precies in deze zin, zodat ik jou een mooie situatiebeschrijving kan geven. Zo kort mogelijk, zeg maar. Maar daardoor worden zijn zinnen eigenlijk heel erg lang. Ik merk zelf, dat staat me soms een beetje tegen. Ik merk van, het is wel, ik moet er wel een beetje doorheen duwen. Maar ik ben tegelijkertijd in het verhaal zelf wel geïntrigeerd. Het verhaal zelf spreekt me wel erg aan. Dat ik gewoon merk van, er gebeuren mysterieuze dingen. Je probeert ze te verklaren. En je bent een beetje zo'n journalistje die denkt, ik ben hier gewoon een beetje boos op de wereld. En daar ga ik dingen over schrijven. En dan gebeuren allerlei soorten dingen waardoor het heel erg mysterieus aanvoelt.
Ja. Want overigens is een beetje een pedant mannetje qua taalgebruik en dat hij zichzelf literair best wel aardig vindt. En probeert heel beschrijvend te doen, maar je merkt ook wel gewoon in het algemeen dat het is zo'n beetje navelzaar schrijvertje wat ervan kan leven en het feit dat hij een bepaalde positie verweven heeft.
Wat waarschijnlijk ook de schrijfstijl verklaart waarom dat een bewuste keuze is.
Ja. En dan dus komt dus die Jochem Stiller, een mysterieuze figuur, die hem een beetje dwarsboomt. Die hen zowel voor die straatwerken een beetje dwarsboomt als bij een literaire genootschap daar wat sten schopt en dan zijn naam een beetje te grabbel gooit. Ja. Daar zijn we nu zo'n beetje. En hier wil je dus een beetje af, wat gebeurt hier nou? Daarbij heeft er maar een beetje, qua stijl heeft er niks mee te maken, maar zowel Donkere Kamer van Damocles, waar je natuurlijk dat alter ego hebt, maar ook Fight Club, dat je afvraagt, is het nou, dit is bovennatuurlijker dan dat, maar toch. Mm-hmm. Wat is die soort van schaduwfiguur die zijn leven nu soort van overneemt?
Ja.
Dat heeft datzelfde gevoel een beetje. Leuke trivia hieruit, dat ik vooral geleerd heb met boete nu toe, is het woord schabouwelijk.
Ja.
Dat ken ik niet.
Dat ook al trouwens.
Schabouwelijk is een oud-Nederlands woord voor gruwelijk, heel erg.
Ja.
Oud-Nederlands, Vlaams woord, schabouwelijk.
Ja.
Vond ik wel een heel fijn woord.
Het klinkt wel lekker.
Toch? Schabouwelijk.
Ja, maar dat bedoel je merkte inderdaad...
Een schabouwelijke vertoning. Schabouwelijk weer had hij volgens mij
over. Schabouwelijk weer had hij het over. En je merkte inderdaad gewoon heel erg aan, daarom zeg ik de manier waarop hij schrijft, dat hij soms heel erg moeilijke woorden gebruikt. Dat je denkt, wat staat hier nou precies? Maar dat het dus tegelijkertijd wel lekker doordendert. Ik las, die heb ik onthouden. Ik kwam een... want ik heb wel een beetje opgezocht van, ja, wat vinden mensen van dit boek? En ik kwam een review tegen van Roos van scholieren.com. Die heb ik onthouden. Ze zei het eigenlijk, vond ik zelf eigenlijk best wel lief. Ze had er namelijk in gezegd van, ja, het boek zelf, en dat sluit mij wel bij aan. Het schrijft hele moeilijke zinnen, gebruikt hele moeilijke woorden. Om eigenlijk een verhaal te vertellen wat niet zo moeilijk hoeft te zijn. Maar daardoor ga je wel het verhaal meer waarderen.
Ja.
Omdat je meer even stil moet staan, even moet nadenken bij het boek zelf. Van ja, waar gaat het nou eigenlijk
over?
Wat zegt hij nou eigenlijk? Ja. Wat bedoelt hij nou precies?
Dus, ik las net ook de eerste bladzijde. Ik denk dat je er lang over doet, ook om dit boek te lezen.
Ja, ik wel in ieder geval. Dit is voor mij
ik
iets...
Je kan niet echt kennen lezen.
Nee, niet zo half weg zijn en dan nog denken, oh ja, nog even een beetje lezen.
Ja.
Maar dan mis je ook de proza die erin zit.
Ja.
Precies, ja, dat mist ook wel iets aan die schoonheid van dat taalgebruik, zeg maar. Dat hij gewoon daar heel erg mee speelt en heel erg op zoek is naar welk woord past hier nou heel erg goed. Zonder dat ik vind dat het per se, ja, moet ik zeggen, ja, ik kan niet zeggen arrogant, maar wat een beetje overdreven,
te hoogdravend
in voorkomt, zeg maar. Ja. Het is wel, daar, nogmaals, zeg, die zinnen, ze denderen wel lekker door. Het staat je niet per se tegen, maar je moet gewoon 2 of 3 keer lezen van wat bedoelt hij nou precies? En dat... Ja, vind ik juist wel een mooie uitdaging die het erin meegeeft. Dus wat mij ook wel onder andere integreert om door te lezen.
Ja.
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 Oké. Okay. Nou, dan is het een conclusie. We gaan doorlezen in ieder geval. Ook met plezier.
Zeker.
Volgende keer dan deel 2 van dit boek. Ja. Boekentips?
Yes.
Let's go.
Wat we dus gedaan hebben is die top 10 van het onderzoek. Dus Moelis en Hermans en al die boeken door Doei heen gehaald. Alsof het de favoriete boeken zijn van ons.
Mm-hmm.
En gevraagd aan Doei, wat zijn dan de tips die je daaruit zou geven? Nou, dat zijn er heel veel, dus we kunnen ze niet allemaal langslopen. Maar even een greep getrokken. En daarbij gefocust op veelal Nederlandse schrijvers.
Mm-hmm.
Op een enkeling na. Met het idee, als we... Ja, gezondigd. Maar met het idee, als Sandy wegloopt zometeen en dan het
kleine woord van
literatuur. Het enige ruzie vind ik heel fijn, want achter kom je niet meer terug. Maar 2, ook dat je dus eventueel weg zou kunnen gaan. En als dus dit top 10 weer voor je neus verschijnt, omdat een leerling denkt, ach, als ik dit nou lees, dan heb ik toch voldoende. Dat je kan zeggen, ja, maar je kan
maar
ook...
Maar je kan ook Zwijgplicht lezen.
Bijvoorbeeld.
Precies.
Ja, Zwijgplicht. Ja. Dan beginnen we daarmee. Een boek van Theo Stokkink. En eigenlijk een soort van deel 3 van een trilogie die niet van hem is. Maar van Elisabeth Marin. Het is een Belgische schrijfster.
Dat is bijzonder. Dit is het derde deel van een trilogie waar hij op aansluit, wat niet van hem is.
Ja, dus met toestemming heeft hij daarbij dus een soort van ander perspectief. Dus die eerste 2 delen gaan over de grote oorlog, Eerste Wereldoorlog, van het Belgisch perspectief. Want die deed natuurlijk mee in de oorlog.
Ja.
Gedwongen, maar toch. En wij waren neutraal en mochten dat ook blijven. En wat wij natuurlijk vooral hadden was... wat problemen met handel en heel veel vluchtelingen. En zij heeft dus geschreven over onder andere mensen die dus moeten vluchten. En dit boek gaat dus over, naast een worsteling met seksualiteit, ook over een kind dat geadopteerd wordt als een dochter van vluchtelingen uit België.
Okay.
En wat hier ook aan is, de schrijver Theo Stokkink, eigenlijk is het een verhaal van Theo's moeder. Dus zijn moeder bleek geadopteerd te zijn. Stiekem.
Oh.
Okay.
Ja, dus het is autobiografisch in grote delen, maar dan wel...
Met het hoofd stopt.
Ja en nee, want de hoofdpersoon heet Theo.
Oké. Okay. Okay,
ja, dus hij is niet zo goed verstoppertje.
Nee.
Kijk, dus wat er gebeurt. WO1, Nederland dan, hè. En de vanuit het Nederlands perspectief op dat conflict. Mm-hmm. Notaris... Een vrij onkreukbaar persoon aan de buitenkant toe, maar blijkt dus homoseksueel te zijn. En dat is in die tijd, was dat niet echt nog done. Dus moet dat verbergen, heeft daarbij een schijnhuwelijk. En om dat soort van rond te maken, ja, dan ook maar een kind. Maar dat is lastig zelf. Dus adopteert dus daarmee een beetje via stiekem een dochter van een koppel dat vlucht vanuit België. En dat dochtertje wordt dus zijn dochter genaamd. Dat is de moeder van de schrijver.
Ja.
Maar die komt het later op ze achter. Want ze hebben dus altijd verzwegen dat het niet hun kind was.
Oké.
Dus dat is 1. Dus je hebt een stukje Zwijgplicht is over het zwijgen over de afkomst van het kind. Mm-hmm. Maar ook zwijgplicht omdat deze man homoseksueel is. Zijn vrouw weet er uiteindelijk wel van.
Ja.
Maar hij heeft ook nog wel de voorkeur voor jongere mannen en anonieme seks. Waarbij ook nog het verschil was dat blijkbaar in het strafrecht was de grens van minderjarigheid voor homoseksuelen was 21. En voor heteroseksuele seks was het 16. Dus
wow.
Blijkbaar, ja. Tot niet zo lang geleden. Dus ook 5 jaar lang waarbij je eigenlijk dus strafbaar bent. Nog los dus van niet. Hoe het maatschappelijk bekeken werd, maar nog strafbaar ben in die 5 jaar. Dus daarin op allerlei manieren lastige positie.
Interessant.
Ja. En dus ook tegen die Eerste Wereldoorlog kennen we natuurlijk weinig van.
Althans,
veel minder.
Vaak meer onderbelicht dan de Tweede Wereldoorlog.
Ja, logisch op zich ook, maar nou, ik vond het geheel van de dingen wel iets. Het viel me wel op in het lijstje.
Oké, leuk.
Leuk. Klinkt wel als iets wat ik. Zelf zou willen lezen.
Nou, dat is dan in ieder geval het doel behaald. Ik denk ik kan me voorstellen wel als dit jouw kerstwerk van literatuur is, ondanks dat het dus misschien op allerlei manieren wel wat raakt en losmaakt.
Mm-hmm.
Ja, het is misschien niet een veilige stap in de literatuur. Maar
Nee. Hoeft niet altijd ook, maar.
Goed, maar hoe zie je dat in ieder geval? Is het een boek dat je aan zou raden? Of is het hangt het af van de leerling misschien?
Hangt het totaal af van de leerling, ja. Dit is wel veel voor een leerling als iemand zelf ook al veel bagage heeft.
Ja, bijvoorbeeld, ja.
Aan de andere kant, ja. Er zijn gewoon leerlingen die graag willen dat er veel gebeurt en speelt in een boek. Dan zou dit wel natuurlijk een goede tip zijn, ja.
Ja.
Maar leerlingen die wat fragieler zijn of zo, dat zou ik ze ook dan niet aanraden.
Dat snap ik, ja. Ik kan me ook weer voorstellen, en dat is misschien dan wel weer het goede van die vorige top 10, dat dit is. Het snijdt bepaalde onderwerpen aan, zonder dat het natuurlijk direct te maken heeft met, het is niet nu.
Nee.
Het is WO1, andere cultuur, andere kijk op seksualiteit.
Nou, dat is eigenlijk wel heel goed, ja. Want seksualiteit is zoiets, dat wordt heel vaak natuurlijk daaruit gehaald, los besproken.
Ja.
Ongemakkelijk overgedaan als het los zo wordt besproken, bij biologie of bij... Terwijl gebeurt het in verhalen, dan kunnen leerlingen daar eigenlijk altijd heel goed mee omgaan, omdat het is van een ander.
Ja,
daar kunnen ze ook over nadenken en daar iets van vinden. Maar dan, inderdaad, gebeurt het bij een ander. En dan is het ook een soort voorlichting. Maar dan, via een verhaal.
Ja,
indirect.
Ja. Andere die je willen pikken? Of dingen die waar je op aanging?
Waar ging jij op aan, Sanne?
Even kijken. Er staat bij die Mama Tandoori van Ernest van der Kwast dat jij die sowieso hebt gelezen.
Ik heb die gelezen, ja. En ik, dat mocht hem ook. Dit is dus Ernest van der Kwast is half Indiaas, half Nederlands.
Mm-hmm.
Heeft het boek dus geschreven. Voor mij was het ook zijn debuut, denk ik. Vrij militante moeder die ook heel erg een beetje de schijn op wil houden. Overkomen als een succesvol gezin wat gewoon allemaal voldoet aan de normen. Mm-hmm. Maar ook een ouder broertje heeft hij dan. Die gedragsproblemen heeft. Dus daar helemaal mee om kan gaan. Hoe je het een plekje geeft. En dat de strenge Indiaanse opvoeding eigenlijk niet helpt in zo'n geval. Maar hoe die dan? Dus dan moet hij uit huis. En heel moeilijk. Mm-hmm. En hij moet eigenlijk dokter worden. Want zijn vader is volgens mij ook neuroloog of zo. Of cardioloog. In ieder geval een vrij succesvol man. Dus een clash van culturen. Van temperament. Van achtergrond. Terwijl je dan opgroeit. Want het is geschreven uit het perspectief van een puber en hoe je opgroeit eigenlijk. Dus ik vond het daarmee... ik heb nooit bijvoorbeeld Indische Duinen gelezen. Maar als bron iets van Adriaan van Dis, maar ik kon dat nooit zo goed inkomen. Maar dit is dan wel weer een kijk op een andere cultuur zonder wat het gelijk heel zwaar is.
Ja,
ja dat is zo'n zwaar boek inderdaad.
En ook heel humorvol, heel grappig. Ik denk een vrij humoristische... nieuwe golf aan, noem het migrantenliteratuur of in ieder geval iets wat je culturele horizon een beetje verbreedt.
Mm-hmm.
Denk toegankelijker ook dan een Indische Duinen of zo. Dus die viel me daarvoor op. Ik heb dit boek ook gelezen en absoluut ook wel herlezen. En later, als je ouder bent, als je ook wel meer dingen ervan herkent, dan begint het gewoon een luchtere boek wel op zich. En later denk je, hier zit wel meer zwaarte in dan je misschien als puber herkent.
En wat mij best wel opvalt uit de lijst van de boeken die eruit komen, is dat het eigenlijk laat zien dat de top 10 van meest gelezen boeken die we hebben ingevuld echt wel van vroeger zijn. Dat valt me des te meer op, omdat er heel veel tips natuurlijk uitkomen ook over of historische boeken bedoel ik.
Mm-hmm.
Dus Zwijgplicht is historisch. Gewoon Genade van William Kent Kruger of zoiets.
Oh ja.
Terugblik op 1960. Wout der Verwachting gaat volgens mij over de 100-jarige oorlog.
Dat is Haase, ja.
Zitten veel boeken in die ook gaan over vroeger of over oorlog of over geschiedenis. En daar merk je wel aan, oh ja, dat karakteriseert natuurlijk ook de lijst. Dus wat dat betreft is de logische lijst gekomen uit de boeken die we hebben
ingevuld. Ja, dat denk ik wel.
Dat is niet bij Aller Zielen van Kees Notenboom zo.
Cees toch?
Dat is een goede vraag. Jij zegt vaak Cees.
Nee, ik zeg al Kees.
Cees. En de laatste drie niet, maar dat viel me niet voor op. Dat er veel tussen zit.
Maar jij noemde het even, wat de verwachtingen van Helle Haase. Ik weet van Helle Haase natuurlijk altijd een beetje in discussie. Moet het eigenlijk niet gewoon de grote vier zijn? Dan moeten we haar niet erbij rekenen.
Mm-hmm.
Heb jij daarin kijken? Want het is op ieder geval niet in de top 10 net ook. Vind je daar iets van? Moeten we daar iets mee? Wat vind je van haar of van...
Ja, ik vind ook dat al die grote drie en dat soort dingen. Ik weet niet zo goed wat ik daarvan vind. Ik denk dat er gewoon voor heeft gezorgd dat zo'n lijst ervan komt. Zo'n lijst die wij hebben ingevoerd.
Ja, dus je staat leerlingen, het voegt niks toe, zeg jij.
Het voegt niks toe. Nee, ik zou het veel leuker vinden als het wat meer in de breedte wordt aangeboden dan dat het blijft bij dat de grote drie het beste zijn om te lezen. Dat is gewoon niet zo.
Ja.
Dus nee, ik voel er niet zo heel veel voor. Wat ik wel heel leuk vind, is als we meer zouden doen met de schrijvers aan zich. Dat gewoon, een schrijver heeft ook een heel bestaan, een leven, een profiel. En dat zie je soms weer terug in boeken. En het zou wel leuk zijn om ons ook misschien wat meer te verdiepen in schrijven. En het schrijven aan zich. En hoe een schrijver te werk gaat. En wat er allemaal van de schrijver terugkomt in zo'n boek. Dus dat wel, maar niet specifiek een schrijver toevoegen aan de grote namen. Nee. Dat zou ik niet zo 1, 2, 3 kiezen.
Even zien. Je noemde het Aller Zielen al van Kees Notenboom. Of Cees Notenboom. dan moeten we ook dat even... Als je weet hoe je Cees of Kees of Hubert of Hubert uitspreekt, luisteraar, mail eventjes naar info@doei.app. Dan... Dat is hartstikke fijn. dit boek van Kees Notenboom, dat viel me echt op. Dus ik denk dat als ik moet kiezen, vaak doen we dat aan het einde. Maar als ik moet kiezen welk boek van deze lijst zou ik zelf willen lezen, is het denk ik wel deze.
Mm-hmm.
Omdat het me zo... alles hier gaat over zijn man, die heeft zijn vrouw en kind verloren. En gaat eigenlijk dan daarmee zwerven, omdat hij eigenlijk enorm... dat zag ik ergens in een review. Dat hij bang wordt, verlamd raakt door de angst om herinneringen kwijt te raken. Want van zijn vrouw en zoon heeft hij alleen nog maar herinneringen. Dus hij gaat camera's met camera op pad om documentaires te maken, fotografie te gaan doen, om dingen vast te leggen. Komt daar vaak terug bij in Berlijn. Specifiek maakt hij een lange wandeling door Berlijn. Die vond een beetje zijn gedachtegang. En Berlijn is natuurlijk ook in de sneeuw specifiek. Dus wat ik daar mooi aan vond, toch voordat ik gelezen heb, is dat dus Berlijn is een stad die historisch van groot belang is, maar eigenlijk niks meer van terug is. He, het is allemaal plat gebombardeerd.
Mm-hmm.
In de sneeuw ook nog. De sneeuw ook nog natuurlijk een laag die dingen bedekt en die dingen die ze zijn verhuld. Daar dus dan dingen zelf een plekje moet geven, eigenlijk dus zelf buiten het leven treedt en een beetje beschouwt, andere mensen tegen het lijf loopt, waar hij dan ook lastig mee kan, het kan verhouden en wel een nieuwe romans heeft, ook dat loopt niet lekker. En wat ik hier ook mooi vond is dat en dat is nu ook actueel, onlangs kreeg Anja Daanje kreeg de Libris Literatuurprijs voor de herinnerde soldaat. Dat heb ik vorige keer besproken. Eerste Wereldoorlog waarbij een soldaat zijn geheugen heeft en dan ook daar zit de camera weer heel veel in. Dus ik vond het wel een mooie link tussen deze en de vorige aflevering. En dan hebben ook mensen maken een vergelijking met Odysseus. Dat hij eigenlijk dus zelf hoopt naar lang huis terug te komen met zijn vrouw en kind. Want in dit geval, ja, die vrouw en kind zijn er niet meer. Ja.
Heb je dat boek gelezen, Herinnerde Soldaat?
Nee.
Niet deze.
Hij staat al heel lang op mijn lijstje om eens te kopen, ja. Ik hoorde daar echt wel een goede verhaal over.
Ja.
Ik vind het echt ook wel een goed plot hebben of goed verhaal hebben dat een soldaat dan het gewoon even helemaal kwijt is. En,
er zijn nog een paar op de lijst die we gepikt hebben. Henk van Straten staat er nog op.
Mm-hmm.
Dit boek heb ik niet gelezen, Binnen en Vallen, wat op de lijst staat. Ook daar weer worsteling in seksualiteit.
Ja, heb ik ook niet gelezen.
wat ik van hem wel gelezen heb, is... We zeggen hier geen halfbroer, een bericht uit het tussenhuis. Ook die zijn sterk autobiografisch. Eerste gaat het over dat hij met zijn ouders uit elkaar gaan, allebei altijd een nieuw gezin krijgt. Wat denk ik voor kinderen met gescheiden ouders, ik zelf ook, toch wel een bepaalde herkenning of zo te weten. Dus ook gegeven het perspectief van een jongen die zichzelf dit kennen, coming of age, en heel rauw. Ik heb opgeschreven, het is Bukowski-achtig. Maar dan, ik vind Bukowski vaak iets te veel bravoure hebben. Het lijkt al heel beetje...
Ja, de
nihilistisch, alles mag kapot en iedereen moet donker.
Misschien is dit wat confronterender en...
Ja, precies. Het is wel echt rauw, maar niet precies. Het is veel kwetsbaarder,
Ja, precies.
En van straat is, en het is goed te volgen ook. Ik bedoel, het is heel rauw, maar het is wel echt goed. Ik kan het heel goed lezen. Het is heel leesbaar.
Ja.
Ja, die zou ik natuurlijk ook überhaupt gewoon tippen aan wie dan ook. Maar,
ik moet wel... heel hard lag om het volgende... van de volgende tip. Het tegenovergestelde van een mens van Lieke Marsman... begint met... als kind hield ik ervan om te fantaseren dat ik een komkommer was.
Ja. Dat is een goede eerste zin, toch?
Ja.
Ja.
Goede eerste zin.
Ja. misschien als laatste van deze lijst... eventjes de lichtjaren van Jens Meijen. De hoofdpersoon van het boek... is bijvoorbeeld een koppel die... eigenlijk de wereld is door klimaatverandering dusdanig veranderd dat het hier gewoon bloedheet is. En alleen in Scandinavië is het nog een beetje te doen. En zij krijgen dan thuis een heremietkreeft geleverd. Van een, daar moet je iets mee. Hou maar een leven of zo.
Ja.
En ze willen wel doorleven. Je hebt dus wel nog feestjes en andere dingen. En een vriendin van hen verwacht ook een kind. En dat is heel erg eigenlijk in een soort van dystopische manier de vraag... hoe ben je verantwoordelijk voor de komende generatie? Dus dat kind dat wat eraan komt. Of een dier wat je in leven moet houden, een heremietkreeft. Wat helemaal niet past in je leven. En ook natuurlijk heel ver van jouw belevingswereld afstaat. Laat staan in deze wereld die opgewarmd is. Vond ik wel intrigerend of zo.
Ja. Zeker. Ik denk dat ook dat dit dus heel goed valt bij die jongens waar ik het net over had. Die graag science fiction, dystopische
wereld. Het is ook in Drones and Data blijkbaar.
Ja, dat is helemaal voor hen gemaakt, ja.
Ja.
Ja, daar moet je van houden. Ik weet niet, zou jij dat interessant vinden, Koen?
Ja, ik denk het wel.
Ja, voor mij is het minder, maar voor jou als echte fantasiefan.
Ja, ik denk het wel. Ja, dat is wel iets inderdaad wat bij mij wel zou aansluiten, denk ik.
Ja.
Ja.
Oké. Zouden we er dan heen? Moeten we andere dingen aanpakken?
We zijn er doorheen, denk ik. Volgens mij hebben we de boeken besproken, de tips.
Is het voor jou een... niet dat per se de lat of zo moet optrekken. Maar is het voor jou een lijst waar je iets mee kan die je dan nieuwe dingen brengt? Of waar je die een mooie aanvulling is op die top 10 eerder?
Ja, zeker. Ik denk dat sowieso dat ik die top 10 van eerder niet zo heel boeiend meer vind. Die we hadden ingebracht. En dat er best wel wat andere dingen en meer dingen gelezen mogen worden. En zelf lijkt mij Zwijgplicht wel een interessant boek om te lezen. En ook een boek wat leerlingen misschien wel willen lezen. En ook waar we het net over hadden, Allerzielen en De Lichtjaren. Zijn wel boeken bijvoorbeeld die ik zou kunnen aanraden.
Oké, fijn.
Zeker.
Koen, heb jij nog een keuze die van deze lijst...
Ja, ik zou Alle Zielen wel willen lezen, maar dat is ook meer... Ik heb wel eens één keer eerder een boek gelezen van hem. En ik denk dat... ik vond dat zo'n... Dat was ook een heel dun boekje en ik vond dat super vaag en ik had geen idee waar het over ging. Dus ik had echt zoiets van, wat is dit voor crapboek? Maar toch, ik bedoel, hij is best wel een beroemde schrijver. Dus ik heb zelf wel zoiets van, dit klinkt wel als iets wat ik waarschijnlijk wel... waar ik misschien of iets mee aansluiten bij zou kunnen vinden. Of in ieder geval... misschien wat ik wel begrijp van hem.
Zijn er boeken die jij zou willen lezen, Kevin?
Ja, ik dacht Allerzielen ook. Dus dat is natuurlijk heel origineel nu. Maar dat zou wel degene zijn die ik interessant vind. Ja, en misschien ook wel het Wouter Verwachting. Maar omdat ik... ik heb van helaas al iets wat gelezen volgens mij. En ik heb onlangs... vorig jaar De Bourgondiërs gelezen van Bart van Loo. Als je van historische... non-fictie houdt. Top. Heel goed leesbaar en echt interessant. En het valt er helemaal mee samen.
Ja.
Maar dan aan de andere kant. Dus ja, die twee denk ik zouden mij het meeste aantrekken.
Nou, nieuw leesvoer.
Ja, zeker. Dat is gelukt. Dan zijn we denk ik door de inhoud heen. Wil je nou zelf als luisteraar een op maat gemaakte mooie tiplijst hebben of verrassingsboeken door de brievenbus? Kan ook. Ga even naar dewey.app, dus dat is dewey.app. En dan kun je zelf je helemaal verliezen in nieuwe boekentips. Jullie, dankjewel. Sanne, dankjewel voor het terugkomen. Bedankt. Fijn. Ja. Koen, dankjewel voor het wederom je mening geven. En,
geen dank. Ja. Dat doe ik ook ongevraagd, dus wat dat betreft. ja, geen probleem.
Hebben we die opgenomen. jullie bedankt voor het luisteren. Dit is even de laatste van dit seizoen. Dus na de zomer zijn we er weer. Tussendoor doen we wel wat leuke bonuscontent en zo. Dus maak je geen zorgen. Maar voor nu, dankjewel. En tot de volgende.